Ja, zo zijn we bij elkaar deze morgen. Deze ochtend allemaal met ons eigen leven wat we meenemen in ons hart. De een blij, vrolijk, ontzettend dankbaar. En de ander misschien wel met een wat zwaarder gemoed. Met zorg of gewoon een rot gevoel. En dat zitten we allemaal bij elkaar. Zo komen we elke week weer samen. En we zijn als gemeente, als kerk, zijn we een huisgezin van God. Een familie. En dan maak ik een grapje, weet je, over een monster, het centrum van Westland. Dat is natuurlijk totale onzin. Dat is, de zijhei is het centrum van Nederland. Maar we komen allemaal die verschillende kernen hier uit de buurt. En op zondag dan zien we elkaar hier. En is een ontmoeting. En sommigen van ons in de gemeente kennen elkaar al weet ik hoe lang. Hoor je misschien ondertussen een beetje bij het meubilair, zou je kunnen zeggen. En misschien ben je vandaag voor het eerste, voor de tweede of derde keer. En is het ook een manier van ontdekken, hoe gaat dat? En tegelijkertijd zoeken we dan hier op zondag dat contact met God. En wil God het contact met ons leggen. En de ene keer ervaar je daar veel meer van dan de andere keer. En toch horen we allemaal bij elkaar. En zijn we dat huisgezin van God? Kun je thuis zijn bij God? Wat de omstandigheden ook zijn. Of je een geweldig jaar hebt, of dat je een zwaar jaar hebt, of hebt gehad. We komen gewoon allemaal bij elkaar. En ik hoop dat je vanmorgen weer iets van God ook mag ervaren. De eerste vraag die we in de Bijbel tegenkomen op het moment dat het misgaat tussen God en de mens, is: waar ben je? Waar ben je? En ik vind dat zo'n mooie vraag van God. En uiteindelijk eindigt de Bijbel daar ook mee. Waar we zullen zijn met elkaar. En God is de ik ben. Waar ben je? En nu leven we in 2019 en hebben we dat woord van God, zoals we de Bijbel dan noemen als christenen, hebben we om ons te laten zien hoe God in het verleden met mensen omging en hoe hij in de toekomst met ons om wil gaan. En in het midden daarvan staat dan die komst van Jezus, staat centraal. Wat herstel gebracht heeft aan de mensheid. En hoe dat in elkaar zit, nou, dan moet je gewoon nog een tijdje langer komen. En dan ontdekken we dat vaak rond Goede Vrijdag en Pasen staan we daar heel specifiek bij stil. Maar het komt uit die pagina's naar voren. En dan zijn wij op een of andere manier als mensheid een beetje zo geworden dat wij hier vaak veel meer een wetboek van maken. In plaats van een getuigenis van wat God gedaan heeft en wil doen. En daar zit een valkuil. En ik zal je eerlijk toegeven dat die valkuil ook bij mij zit. Omdat ik ook vaak de Bijbel toch wel weer lees een beetje als een wetboek. Wat moet ik dan doen? Toch vanuit deze pagina's komt een rijke wijsheid van God naar voren. En dit staat niet op de projectie, maar ik wil jullie een paar versen gewoon voorlezen uit het boek Prediker. Want dat heb ik vorige week even genoemd, dat als je dan wat minder positief leest, dat is altijd een goed boek om te lezen. Je herkent je daarin. En we hebben natuurlijk veel mensen hebben een Bijbel bij zich vandaag. Nou, hou dat vol. Prediker 7. En ik lees maar een paar versen, maar vers 8 tot 12. Prediker 7, vers 8 tot 12. En als je, dat is het Oude Testament, dus het is een oud boek, ongeveer rond het jaar 900 voor Christus geschreven. Dus we spreken dan over, hoe lang is dat? 3000 jaar oud zo'n beetje het boek. En in Prediker staan af en toe dingen waarvan je denkt, jongens, het had gewoon vandaag, had gewoon een of andere leiderschapsguru kunnen vertellen. Nou, dat was ook wel een leiderschapsguru die dit geschreven heeft. Maar ik wil het jullie voorlezen. Dus Prediker 7 en dan vanaf vers 8. Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen. Dus beter iets afmaken dan eraan beginnen. Beter geduld dan ongeduld. Heb een lange adem en beheers je rusteloosheid. Want rusteloosheid heerst in het hart van de dwazen. En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar verlangt. Nou jongens, je hoeft het journaal maar aan te zetten. Je hebt een gesprek eigenlijk met elkaar. 3000 jaar oud. Om over na te denken. Natuurlijk niet op elke situatie van toepassing, maar ik zal je eerlijk zeggen, een betere voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, kan ik je eerlijk zeggen. Want ik ben de afgelopen weken heel rustig bezig geweest een toiletje te bouwen boven deze verdieping. En dan is de voltooiing van die dingen veel beter dan toen ik eraan begon. Want wat heb ik er tegen opgezien? Maar dat geldt ook met andere zaken. Beter geduld dan ongeduld. Het geeft je rust als je geduld hebt. Heb een lange adem. En beheers je rusteloosheid. Want rusteloosheid heerst in het hart van de dwazen. En dan deze, ja, dat is typisch het nieuws van vandaag. En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Wij worden als christenen wel eens genoemd de conservatief, alsof we altijd terug willen naar het vroegere. Nou ja, als je de Bijbel opent, dan zegt het nou, je hoeft niet terug te verlangen naar vroeger. Want het was per se niet beter. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar verlangt. Onze vroegere herinneringen zijn altijd gekleurd. Ze zijn altijd gekleurd. En dan lijkt het nu alsof het allemaal anders is en minder goed gaat. En zelfs de Griekse filosofen, die schreef hierover. En dan denk je dat het iemand is die heeft het over de jeugd van tegenwoordig. Volgens mij was het Socrates, maar ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Voor de jeugd van tegenwoordig, hoe slecht het wel niet is, hoe verdorven het wel niet is. En dat zijn ook geschriften van meer dan 2000 jaar oud. Jongens, we gaan achter elkaar door. En daar mogen we op letten wanneer we wat ouder worden. Dit, nou ja, ter gedachte aan het begin. Zo zie je dat die Bijbel veel meer is dan een wetboek. Veel meer is dan een boek van wat moet ik dan nu doen. Ik heb een ander boek bij me. En een enkeling van jullie zal het misschien herkennen. Maar dit is eigenlijk nog makkelijker. Nou, dan moet je me even niet serieus nemen. Maar het is eigenlijk nog handiger dan de Bijbel. Dit is namelijk het boek met alle antwoorden. Alle antwoorden staan hierin. En dan staat op de achterkant een hele instructie wat je dan moet doen. Nou, dit is bijna een religieuze ervaring. Dus ik neem jullie mee daarin. En als het over de Bijbel... En zo gaan wij helaas ook vaak met de Bijbel om. Hier staat, houd het boek gesloten in de hand, op schoot of leg het op tafel. Concentreer je 10 tot 15 seconden op je vraag. Ik lees gewoon wat hier staat. Dan krijg je het antwoord namelijk. Je mag geen open vragen stellen. Ze moeten met ja of nee beantwoord kunnen worden. Dat is dan de truc hoe het werkt. Bijvoorbeeld, is de vacature waarop ik solliciteer de juiste baan voor mij? Een christen zou zeggen, Heere God, wilt u dat ik op deze vacature solliciteer? Dat is ook een ja-nee vraag. Of kan ik dit weekend op reis gaan? Nou, dat is natuurlijk onhandig, want dan ben je op zondag niet hier. Dus, maar goed, dat is wel staven. En er is een laatste advies, stel niet meer dan één vraag tegelijk. Dus je gaat nadenken, wat wil ik antwoord hebben in dit geval van dit boek? Nou wordt het echt religieus. Het is echt vreemd. Terwijl je je vraag formuleert, in gedachte of hardop, leg één hand op het boek en strijk er met je vingers zachtjes over. Maar soms gaan mensen zo om met die Bijbel, dat is echt waar. De Bijbelroulette noem ik het ook wel eens. Nou goed, daar komt het. Wanneer je het gevoel hebt dat dit het juiste moment is, ik voelde dat het juiste moment was om antwoord te krijgen uit het boek met alle antwoorden, dan doe je het boek open en dan krijg je antwoord. Daar gaan we. Heb je een vraag bedacht? Breng eens iets. Ik wrijf al even voor je. Daar komt hij. Tel tot 10 en vraag het dan nog eens. Het staat recht. Een ander, altijd antwoorden te vinden. Je weet het nu beter dan ooit. Heerlijk, nietszeggende antwoorden. Dan kun je van alles uithalen. Maak eerst iets anders af. Dat zou prediker kunnen zijn van vandaag. Nou, dat zit hij dus ook in. Dit is gekkigheid natuurlijk. En hij staat nog in mijn boekenkast ook omdat ik hem zo grappig vind. Het boek met alle antwoorden. En soms gaan mensen zo ook met die Bijbel om. Dan zoek je naar een antwoord van God in je leven. Je bent ergens mee bezig. En dan ga je lezen en lezen en lezen. En op een gegeven moment kom je een zinnetje tegen dat je denkt van dat is voor mij. Maar wat doe je eigenlijk? Denk aan vorige week de Bijbel begrijpen. Je neemt jouw leven en die leg je in dat boek neer. En dan haal je er weer wat uit. En zo zijn we altijd, want het ene spreekt ons meer aan dan het andere. Kijk, als ik zo'n tekst van Prediker net lees, dat spreekt mij aan. Ik hou van mensen die geduldig zijn. Ik probeer dat zelf ook. En dat lukt aan de buitenkant redelijk goed. Maar soms ook minder. Dus dat zijn, zou je kunnen zeggen, waarden die in mijn leven belangrijk geworden zijn. En die lees ik overal in de Bijbel terug. Zeg, zie je wel, ik doe het goed, zie je wel, ik doe het goed. Nou, dat is het risico aan als je niet bewust bent welke bril je op hebt. Je bent op zoek naar iets, meer geestelijke verdieping, meer van bijvoorbeeld van Gods geest, meer van dit, meer van dat, die vindt het overal terug in de Bijbel. Maar het is helemaal ingekleurd door de manier hoe we zelf zijn. De eerste vraag die God stelt aan de mensheid is, waar ben je? Waar ben je vandaag? En dan is het belangrijk om samen uiteindelijk ook die Bijbel te lezen. En dan niet maar één tekst, maar het in te laten kleuren door al die andere teksten die eromheen staan. En dan merk je op den duur dat dit op een of andere manier, zou je kunnen zeggen, door het lezen naar binnen is gegaan en verzameld wordt in je geheugen, in je hart. En komen op andere momenten inderdaad woorden naar boven die je vaker gelezen hebt. En het wordt breder. Het is niet maar die ene tekst van dat moment, maar het wordt breder. En Johannes die schrijft daar ook wat over. Wat Jezus dan zegt vlak voordat hij afscheid neemt van zijn leerlingen. Ik pak even één vers. En die mag je, Johannes 14 is dat. En hij staat ook achter mij op het scherm, Johannes 14 vers 26. Ja, hier staat het fout. Het is dus 14, hè? Ik heb er een eentje vergeten in te typen. Johannes 14, vers 26. We zitten hier aan het, zo'n beetje tegen het einde van Jezus' bediening aan. Hij is een aantal jaar op aarde. Als volwassene heeft hij een soort preekbediening gehad en een genezingsbediening, nog wat meer dingetjes eromheen. En onderweg is hij nu naar het moment dat hij zal sterven. En dan heeft hij een heel referaat eigenlijk met zijn leerlingen dat hij afscheid gaat nemen. En dan zegt hij, ik laat jullie niet alleen achter. Uiteindelijk zal ik ook Gods geest zenden. En dat is de Heilige Geest, de pleitbezorger noemt hij die ook wel, de advocaat. Daar staat, later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Dus Gods geest wordt hier door Jezus gepresenteerd als iemand die ons in herinnering zal brengen wat Jezus gezegd heeft. Nou, voor ons is wat Jezus gezegd heeft opgeschreven in dit boek. En wanneer je dus denk terug aan vorige week, dat het door God geïnspireerd is en dat hij ons dus door zijn geest ook helpt om het te lezen, zullen we het onthouden en zullen op bepaalde momenten, wanneer het wat moeilijker is in je leven, zullen die teksten onderdeel zijn van je zijn. Die woorden van God komen tot leven in je. En misschien weet je niet eens waar ze staan. Maar de langdurige blootstelling aan het woord van God heeft, zou je kunnen zeggen, je ziel veranderd van binnen. En dat is de beleving die we hebben bij de Bijbel, die we graag met elkaar willen delen. Dan is het niet een wetboek om de ander de maat te nemen van jij moet dit of jij moet dat, maar helpt onze ziel om volwassen te zijn. Om stabiel te staan in dit leven. Om wanneer het dan slecht nieuws is, dat je mag weten, ten diepste is mijn leven in de handen van God. Wat er ook gebeurt. Hoe ik me ook voel. En ik neem het leven best wel serieus, als ik voor mezelf spreek. In de zin van dat ik van nature aan de ene kant heel vrolijk ben, maar ook wel momenten heb van, nou, dat ik diep nadenk en dat ik er ook niet altijd even vrolijk van word. En dan mag ik gewoon weten dat God mij vasthoudt in zijn handen. Wat er ook gebeurt. En dat is het beleven van die Bijbel. Nou, hoe lees je dan en hoe beleef je dan die Bijbel? En vandaag wil ik met jullie die tekst van die Paulus schreef aan Timotheus in een tweede brief wat wij van hem hebben. En de vorige keer hebben we twee versen eruit gelezen vorige week. En nu lezen we het hele hoofdstuk met elkaar. Dus kun je vinden 2 Timotheus 3 vanaf vers 1. Paulus heeft een aantal brieven geschreven naar kerken. En na die brieven aan kerken staan er een aantal persoonlijke brieven. En dat is onder andere aan Timotheus, aan Titus en aan Filemon. Of Filemon. Die kennen jullie misschien ook wel, maar die is dan op tv en dat is niet dezelfde. Maar Timotheus, daar schrijft Paulus deze tweede brief aan. En Timotheus is nog een jonge man die, en dat is een beetje de achtergrondinformatie die belangrijk is, die een kerk moest leiden. En het is niet altijd makkelijk. Dan kom je van alles tegen. Vooral mensen met andere meningen en mensen met andere leringen. En er gebeurde van alles. En in het derde hoofdstuk, dan gaat Paulus eigenlijk als een vader naast hem staan. En die zegt, ik wil je wat meegeven. Nou, lezen we 2 Timotheus hoofdstuk 3. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Nou snap je dat ik dit, hier voel ik me helemaal niet thuis als ik me in een wat negatievere bui voel. Maar herken je dit? Het is natuurlijk niet aan ons geschreven, het is in eerste instantie aan Timotheus geschreven. Een soort waarschuwing. Weet dat dat eraan komt, Timotheus? Het genot zullen ze meer liefhebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. Sommige van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven. Die almaar willen leren, maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen. Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten deze dwaalleraren zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een zieke geest en een onbetrouwbaar geloof. Maar ze zullen niet veel bereiken, want iedereen zal hun dwaasheid snel doorzien. Zoals ook met Jannes en Jambres gebeurde. Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde en volharding. En je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolging ondergaan die mij in Antiochië, Iconium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan. De Heer heeft mij steeds weer gered. Alle die vromen in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen. Het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. En je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven. Zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Nu, vorige week hebben we deze laatste twee versen gelezen. Maar dat we het hele hoofdstuk nu lezen, hoop ik dat je ook met mij ervaart dat er een heel leven voor zit. Er zitten waarschuwingen voor. Er zit een situatieschets voor. Waar uiteindelijk Timotheus wordt opgeroepen om vast te houden aan wat hem geleerd is. Sterker nog, om wat hij ook gezien heeft bij Paulus. In het leven van zijn leraar. En je zou kunnen zeggen dat de flow van het hoofdstuk, hoe het is opgebouwd, is dat de eerste 9 versen erover gaat dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. En er wordt een schets gegeven hoe dat dan zal zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn. Zullen keihard zijn naar elkaar. Ze zullen doen alsof. Er zullen dwalingen zijn. Allerlei verkeerde interpretaties van het geloof. En Paulus zegt tegen Timotheus, dat komt er gewoon aan. Weet dat gaat gebeuren. En dan jij, Timotheus, hoe moet je daar dan mee omgaan? En dan gaat Paulus terug naar wie Timotheus was, toen hij nog een paar jaar jonger was en net tot geloof gekomen was. Zegt hij, jij, Timotheus, je bent mij trouw gevolgd in mijn leer. In mijn levenswijze, in hoe ik ben. Je bent als een discipel met mij opgetrokken. Vergeet dat niet. Want een nieuwe leer, iemand die wat nieuws verzonnen heeft of zo, of zegt dat nu is dit heel belangrijk, kan je zomaar eigenlijk los van je wortels laten komen. En ik moet dan denken aan die, en zo gaat het op den duur in de loop van het leven, als je wat meer de Bijbel is, aan die tekst terug naar je eerste liefde willen gaan. Weet je, een van de brieven die in de Openbaring staat. Ik heb tegen jullie dat jullie eerste liefde verloren zijn. En Paulus waarschuwt Timotheus daarvoor. Hij zegt, je weet hoe je tot geloof gekomen bent. Je bent mij trouw gevolgd. Hou dat vast. Want het ene spectaculaire naar het andere en het ene gedoe naar het andere gedoe kan je zomaar doen wankelen. Maar waar is je fundament? Vergeet het niet, Timotheus. Hou vast. Blijf daarbij. En dan schrijft Paulus die twee bekende versen over dat elke schrifttekst door God is geïnspireerd, doorademd betekent dat. En dat je God terug kunt vinden in die pagina's van de Bijbel. En dat dat je kan helpen om te leven als een kind van de Heer. Dan sta je vast, verankerd in het woord van God. Verankerd in het woord van God. En als je dan terugdenkt aan die tekst die we net lazen uit Johannes 14. Dat Gods geest ons te binnen zal brengen wat Jezus gezegd heeft. Dan brengt Gods geest ons woorden te binnen die we eerder gelezen hebben van God. En dan is je fundament stevig. En word je niet afgeleid door allerlei randzaken. Paulus waarschuwt Timotheus, zijn leerling, dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. En wees dus ook niet verbaasd dat je dit overkomt, Timotheus. Maar ook voor ons. Misschien ben je wel onzeker over wat er om ons heen gebeurt. Misschien denk je heel eerlijk gezegd ook wel dat het vroeger beter was dan nu. Het is anders. Hou je vast aan dat woord van God. Blijf je daarin wortelen. Want in de wirwar van meningen en van lering is uiteindelijk het woord van God, de schrifttekst, is geïnspireerd. En die mag ons helpen te leven. En het is bruikbaar om te onderwijzen. Maar dan moeten we er wel induiken, zoals we vandaag doen. En niet als een bewijstekst voor mijn gelijk of zo. Niet als het boek met alle antwoorden. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, dwalingen, fouten te leggen. En dan staat er in vers 17, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Dus wanneer je het woord van God tot je hebt genomen en regelmatig in leest, zijn wij volledig toegerust hoe we moeten leven. En nu weten we ook wel dat natuurlijk hier niet alles in staat over onze moderne maatschappij waar we nu in leven. Of postmoderne maatschappij. Hier staat niet in hoe wij nou met internet om moeten gaan of zo. Dat is heel specifiek voor deze tijd. Maar je kunt daar wel de waarden van God in vinden. Of hoe je met de relaties om moet gaan. En we hebben zoveel verschillende relaties die in de Bijbel bijna niet bedenkbaar waren. Het feit dat wij verkering hebben met elkaar vaak, voordat je gaat trouwen. Of voordat je samen gaat wonen. Ik weet niet precies welke versie voor jou geldt. Hebben wij een periode van verkering, kom je de Bijbel gewoon niet tegen. Sterker nog, het zelf kiezen van je partner kom je de Bijbel ook maar heel erg weinig tegen. Werd gewoon geregeld. En langzamerhand als ouder snap ik dat ook wel, dat dat goed geregeld moet worden voor je kinderen. Ik zou het soms ook wel willen regelen. Maar dat is een andere tijd. En dan wordt er gezegd, ja kijk in de Bijbel, dit moet je kijken, de vrouw is ondergeschikt aan de man. Dat was in die hele maatschappij zo, de Bijbel is in die maatschappij geschreven, in die culturen waar dat zo was. Het was ondenkbaar dat dat anders zou zijn, dat kwam niet eens in de mens op. Dus dan moet je niet zeggen, dat heeft de Bijbel zo gemaakt dat dat zo is. Nee, helemaal niet, dat was in die cultuur zo. En je ziet dat de Bijbel daar gewoon naadloos bij aanhaakt. Past in die cultuur. Maar wat zie je dan wel, dat de man de opdracht krijgt om zijn vrouw lief te hebben. Dat is revolutionair. Ik weet niet wie er van je tafel en je stoel in de keuken houdt. Je vindt het misschien mooi. Het zit makkelijk. Je krijgt je prakje erdoor. Kun je erop zetten. Nou, de vrouw die hoorde er in de oudheid gewoon op die manier bij. Die was gewoon onderdeel van de huisraad. Ja, het klinkt cru, maar zo is het. En dan zegt de Bijbel dat je die vrouw moet lief hebben. Nou, ik hou niet van mijn keukentafel. Als hij lelijk wordt, gaat hij in de kachel. Nou, dat doe ik met mijn vrouw niet. Oh jee, dit heb ik helemaal niet bedacht van tevoren. Nou, zo zie je maar weer hoe het soms mis kan gaan. Hier kun je van alles in horen, wat niet de bedoeling is. Maar dat was gewoon in die tijd, zo even zorgen dat hij niet omvalt. Dus de Bijbel die zegt dat je van je vrouw moet houden, dat je haar lief moet hebben als brozer vaatwerk, is revolutionair. En dan zijn we nu 20 eeuwen later, waar de vrouw gelukkig niet meer bij de huisraad hoort, maar netjes mee verhuist als je ergens anders naartoe gaat. Of die je ook meeneemt op vakantie. En dat geldt voor de man hetzelfde. Dus je hoort gewoon bij elkaar. Het is, nou ja. dan zie je uiteindelijk dat daar een waarde onder ligt. Want dan heb ik het over het specifieke gebod, bijvoorbeeld. Even kijken. We waren vorige keer hier, vorige week. Dat zit boven het water, zou je kunnen zeggen. En daar staat in één keer dat je vrouw moet liefhebben. En dan zit die waarde onder dat man en vrouw ten diepste gelijk zijn. En dat was onbestaanbaar in die tijd. Daarom dat er in Korinthe, in die kerk, ook zoveel gedoe was met vrouwen. Die, ik had over die hoofddoek. Want die kregen in één keer die vrijheid in het geloof. Maar die sloegen door. En die gingen de man eigenlijk, zou je kunnen zeggen, overheersen. Sowieso hadden ze in die tijd vaker wat mindere opleiding. Dus het was ook wat onhandig gewoon nog. En dan kijken hoe we nu zijn. Dat uiteindelijk we allemaal ongeveer dezelfde opleiding hebben. En ik geloof dat langzaam, maar dat weet ik niet zeker. Dat vrouwen langzaam steeds hoger opgeleid zijn. Dus dat, we worden daar steeds meer, eigenlijk zou je kunnen zeggen, zoals het hoort. Zoals het bij het begin van de wereld was. En dat denkkader is belangrijk wanneer we die Bijbel lezen. En dat er niet zomaar in één keer iets nieuws uit de hoge hoed getoverd wordt. Van kijk eens wat ik voor interessant hier heb gevonden. Dat gaan we vanaf nu zo doen. Het moet passen in het brede verhaal van Gods woord. Soms zijn er allerlei interessante uitleggingen en stokpaadjes en nieuwe inzichten. Er wordt een Bijbeltekst geopend. Je wordt uit de context gerukt. En er wordt gezegd wat jij dan moet doen of hoe je moet gaan geloven. Terwijl dit boek geschreven is, niet in een jaar, hè? Er gaan vele honderden jaren overheen. En dat laat zien dat God geduldig is met deze wereld. Rustig aan. Niet te ongeduldig zijn. Het komt vanzelf goed. God wint uiteindelijk. En dat kom je die pagina's keer op keer tegen. Zo wordt het heel langzaam opgebouwd. Dat verhaal wordt groter en groter en groter. En dieper en dieper en dieper. En dat mogen we tot ons nemen. En dan is het niet zo dat wij nu anno 2000 in één keer weer wat nieuws uitvogelen. We zullen ons altijd weer moeten wortelen, zou je kunnen zeggen, in de oude uitleg van de Bijbel. Hoe dat van vroeger af ging. En daar bouwen we op door. En er zijn fouten gemaakt, mag, is helemaal niet erg. En dan corrigeren we dat, dan herstellen we dat. Maar dat moet in het grote verhaal passen van God als schepper van hemel en aarde, die op een bepaalde manier met de mensheid omgaat en dingen heel erg belangrijk vindt hoe we het doen. En dan komen daar een aantal, zou je kunnen zeggen, geboden uit, leefregels uit, die heel algemeen zijn. Het gebod van de liefde, daar zou je, Jezus die zou dat hier plaatsen. Hè? God lief boven alles, je naast als jezelf. Dat is de hele wet. Daar moet het dan in passen. En dan kun je er hele specifieke dingen uithalen, passend bij deze tijd. Passend bij deze tijd. En dat gaat er door dat verhaal van God te lezen. Maar soms pakken we er één dingetje uit. En losgezongen van de ijsberg onder water vinden we wat nieuws. Zo moet het nu. Je moet op die manier bidden, want anders verhoort God dat niet. Dat is bijgeloof, zelfs als het boekje. Er is geen vaste methode hoe je moet bidden. Bidden is gewoon praten met God. En je mag je hart uitstorten bij hem en zeggen, God, ik weet het niet meer. Help. En je hoeft ook niet af te sluiten met in Jezus naam, dat het anders niet werkt of zo. Dat is bijgeloof. Dat zit wel heel diep in ons. En dat mag hoor, dat is niet verboden, ik doe het ook altijd. Omdat het mij weer herinnert aan wie mijn redder en verlosser is. Maar het is niet zo dat het anders niet werkt. Of je moet amen na een gebed staan. Hoeft ook helemaal niet. Dat mag. Dat is een soort instemming, zou je kunnen zeggen. Ik ben het er mee eens. Als we in een groep wel eens hardop bidden, dan mag je gewoon zelf praten. Helemaal niet zo heel spannend. Dan zeg ik heel vaak geen amen als ik klaar ben. Want een ander gaat door. En een ander zegt wel amen. En ik zeg ook wel eens ja tussendoor. Als een ander aan het praten is. Dus het is een relatie die we met God mogen opbouwen. Vanuit beneden naar boven. Kijken wat er onder water zit. En dit ontdek je door veel die Bijbel te lezen. Als je weinig de Bijbel leest, dan weet je niet wat er onder de oppervlakte zit. En dan hoor je alleen maar de stokpaadjes van iemand. Maar als het goed is, als het dan goed stokpaadjes, is die gebouwd op een diep fundament, uiteindelijk op Gods waarheid. Dat hij schepper van hemel en aarde is. En van begin tot einde alles in zijn handen heeft. En ik wil er een klein ander tekeningetje bij maken. En dat is deze. Als je dan die Bijbel leest, dan begin je op bladzijde 1. En je hoeft er niet nu precies, maar dat begint bij Genesis. Dit is G-E-N. Genesis. Het eerste boek, ontstaan, betekent dat. Genesis. En het eindigt de Bijbel met het boek Openbaring. Dat is hoe het later zal zijn. Hier is de wereld perfect. God heeft de wereld perfect gemaakt. De plek waar wij voor altijd konden wonen. Man en vrouw, die hadden het heerlijk met elkaar. Mochten de aarde beheren en God was daar aanwezig. Hoe eindigt de Bijbel? Op exact dezelfde manier. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Hoe God dat doet, weten we allemaal niet. Maar hij doet het. En daar zullen we met z'n allen samen zijn. En daar zal God zijn voor altijd. Daar zal geen tempel meer zijn, want God is daar. En daartussenin gebeurt eigenlijk alles. Want hier gaat het volledig mis. Hier zou je kunnen zeggen, hier gaan we van de klif af, is een zondeval. De mensheid besluit, die aarde is vanaf dit moment voor ons. U heeft hem gemaakt, dank u meneer. Maar nu regelen we het zelf wel. U zegt dat wij niet van die boom mogen eten, het bekende verhaal uit Genesis. Maar dat bepaal ik nog wel eens. Dat is Adam en Eva. Nou, ik zal je eerlijk herkennen, of bekennen dat ik ook misschien wel een beetje zo in elkaar zit. Want als ik dan die Bijbel lees, dan zegt God wel dat ik iets niet mag doen. Dat neem ik me dan ook voor. En op sommige punten in mijn leven gaat dat toch mis. Sterker nog, soms gaat het expres mis. En dan zie je dus hoe diep die erfenis van de zondeval ook in mij is doorgedrongen. En ik vind het rampzalig. Ik wil het niet, toch doe ik het. Denk aan wat Paulus dadelijk over zegt. Ik wil het niet, toch doe ik het. En wat een mazzel dat we genade van God hebben gekregen, dat Jezus is gestorven, dat we weer opnieuw op mogen staan. Uiteindelijk, bij Openbaring, zullen we er weer uitkomen. Met z'n allen. Nou waren we hier op de bodem van de put, maar we waren niet verloren. Want God roept een volk. Een paar andere dingen doet God ook, maar hij roept onder andere een volk, het volk Israël. En hij zegt, ik wil bij jullie zijn, ik kies jullie uit, ik wil voor altijd bij jullie zijn. Laat dat zien aan de rest van de wereld, want ik wil daar naartoe uiteindelijk. Daar wil ik heen. Ik wil herstel hebben voor alle mensen. Nou, het volk van God valt eigenlijk net zo hard ook weer van de klif. Want het blijken toch nog steeds gewoon mensen te zijn. En dan stuurt God zijn eigen zoon. Jezus. En zo komt God en mensen komt bij elkaar in één persoon. En hij volmaakt de roeping van het volk van God. Als Jood. En is tegelijkertijd de eerste van het nieuwe volk. Waar we met elkaar samen zullen zijn. Hier, zullen we dat even zo doen. En dat is ook de gemeente. En die bestaat in één keer, mogen andere mensen daar ook weer bij komen. Wat hier ooit de bedoeling was, maar wat misging. En dan is het, zou je kunnen zeggen, die D is hier. Hè? We zijn op weg naar de bevrijding. Maar we zijn er nog niet. Vergis je niet, we zijn er nog niet. En soms zeggen mensen wel dat we hier al zijn. En dat God alles zal doen. Waar wij om vragen. En dat zal aan het einde zullen wij ook precies weten wat God wil dat wij vragen. En nou zitten we nog in het soort tussenland. Maar God heeft ons hier al wel zijn geest gegeven om ons te helpen. En die helpt ons om die Bijbel te lezen. En als je dit leest, als je dit gebruikt als een soort van kader, of als een soort van bril waardoor je die Bijbel leest, dan komt het veel meer tot leven. Komt het veel meer tot leven. Het is een heel logisch verhaal. Het is helemaal niet zo heel spannend. We zijn onderweg naar het totale herstel. En tot die tijd heeft God ons zijn woord gegeven. En alles, als je door de Bijbel heen leest, kantelt eigenlijk rondom wat Christus gedaan heeft. Daar kantelt alles om. Vanaf dat moment is God weer in control, zou je kunnen zeggen. Hij is trouwens altijd in controle geweest, maar op dat moment komt het op aarde weer tot zich, wordt het weer zichtbaar. En dan worden wij geroepen om de wereld in te gaan met elkaar. En om overal op de plekjes waar wij zijn een klein beetje te laten zien van hoe het later zou kunnen zijn. En dus zouden wij, zoals wij hier zijn, moeten we ernaar streven om het alsof het hier is te zijn, met al onze beperkingen erbij. En dat vraagt wijsheid, om die twee in balans te houden. Het reeds, we zijn al ten volle kinderen van God. En het nog niet, dat het nog niet zover is. Want heel eerlijk, als je mij in mijn ziel kijkt of ik kijk jou in je ziel, dan zit er nogal wat. En daar zitten we tussen. En dat is ook de gebrokenheid van het leven. Dus we zullen niet allemaal genezen in deze periode. Dat is gewoon de realiteit. Sterker nog, uiteindelijk het overlijden van een mens is een falend lichaam. En meestal noemen we dat ziekte. En de kans tot nu toe is ongeveer 100%. Dus we zijn er nog niet. En wat een troost dat God dan zegt, uiteindelijk komen jullie allemaal bij me en zal ik jullie totaal herstel geven. En dan mag je wonen op die nieuwe hemel of op die nieuwe aarde. Lieve mensen, het is van het grootste belang je te verdiepen in Gods woord. En om onze plaats in het grote verhaal in te nemen. En daarvoor moet je lezen. En beleven. En weet dan dat je mee mag schrijven aan dit verhaal. En dan komt die Bijbel tot leven. Dan wordt het woord van God voor jouw ziel. Nou, hoe lees je dan als laatste? Lees afwisselend Oude en Nieuwe Testament, als je het over beleven hebt. Dus niet op bladzijde 1 beginnen en één keer er helemaal doorheen gaan. Maar lees afwisselend. Lees een stukje uit het Oude Testament en een stukje uit het Nieuwe Testament. Zoek de tijden in het jaar op. We gaan op weg naar Pasen langzamerhand. Nou, in de diensten zullen we de Jacobusbrief gaan behandelen. Vanaf 3 maart beginnen we en dan 17 maart, 5 weken achter elkaar, tot aan Pasen, Goede Vrijdag. Lees die hoofdstukken dan door de week. Zodat je goed voorbereid naar de dienst komt, met de vragen die je al hebt, met waar je mee zit. En dan zul je ontdekken dat Jacobus een persoon wordt die gaat leven voor je. En waar je in herkent. En op Goede Vrijdag gaan we door de ogen van Jacobus kijken, terwijl zijn broer sterft aan het kruis. Wat gebeurde er met hem? Die Bijbel komt tot leven. En lees dan afwisselend een klein stukje Oude Testament. Hoe zat het nu met die schepping? Hoe is dat verhaal van Noach gegaan? Hoe zit dat met die koningen? En wil je een samenvatting van het Oude Testament hebben, moet je de boeken Kronieken lezen. 1 en 2 Kronieken. Heb je een samenvatting zo'n beetje van het hele Oude Testament in 2 boeken. Dat is efficiënt. En je krijgt een plaatje. Dus lees regelmatig. Lees veel. En praat erover met elkaar wanneer je in de kring bent of thuis aan tafel zit. Over wat je gelezen hebt. En dan zoek je verbreding daarin en verdieping. Ja, pak die inleidingen erbij. Of dat handvat wat ik vorige week heb uitgedeeld. Met hoe je dan... Nou, je kunt zoeken waar zit nu de boodschap voor die tijd. En wat betekent dat voor mij vandaag. Ja, lieve mensen. De Bijbel is een moeilijk boek aan de ene kant. Maar als je hem regelmatig leest. Wordt hij steeds leesbaarder. En ik denk dat daar de grootste uitdaging voor ons allemaal in zit. En ik wil je aanmoedigen om hem te lezen. Om hem te lezen. En om hem te lezen. Amen.